Ik zal me even in het kort voorstellen. Ik ben Matthew Achteres, 23 jaar. Kom uit Wilsum, klein dorpje tussen Zwolle en Kampen in. En ja, ik vind het gewoon geweldig om hier te zijn. Het is echt een voorrecht. En ik spreek zelf af en toe voor de tieners. Ik ben tienerwerker in de VEZ in Zwolle. Onder andere wel bekend, misschien Henk Stoorvogel zit in die gemeente in Zwolle. En ik doe al 4-5 jaar tienerwerk en ik vind het geweldig. En hoeveel tieners zitten hier in de zaal? Kijk eens aan, oh, die zitten allemaal daar. Schitterend. En is er ook nog jeugd in ons midden? 16 tot 22 misschien of zo? Hier eentje. Oh, daar ook nog. Oh ja, ja. Hartstikke mooi. Nee, ik heb een boodschap die toch wel echt wel op de jongeren gericht is. Dus sorry, ouderen. Nee, maar ik heb het vanavond over identiteit. En ik weet dat we al een hele lange avond hebben gehad. En ik wil het niet al te lang maken, maar ik heb echt iets moois met jullie te delen. Tenminste, dat denk ik echt. En ik hoop echt dat je vanavond hier van wat van op gaat steken. Voordat ik identiteit bij jullie ga aankondigen en wat over ga delen, wil ik eerst iets over mezelf vertellen. Want ik vind het gewoon super tof om wat met jullie te delen. En ik vind het echt zo mooi om te zien dat God gewoon iedereen gebruikt. En hier ook het muziekteam. En dat hij ook mij gebruikt om iets te delen met jullie. Voor de jongeren ook vooral. En wat ik merk is gewoon dat ik een tijdje gewoon niet voor God heb geleefd. En dat er gewoon de pubertijd, 12 tot 16 jaar, dat ik echt heel veel keuzes op me af kreeg. En ik wil gewoon even heel kort even wat delen van mijn keuze voor Jezus. Want dat is ook eigenlijk waarom ik hier sta. Hè, want als ik niet voor Jezus had gekozen, dan weet ik zeker dat ik hier niet had gestaan. En dat besef ik me heel goed. Ik ben gewoon christelijk opgevoed. En eigenlijk heb ik een hele goede opvoeding gehad. En in de puberteit, toen ik tiener was, toen ging ik mijn eigen dingen doen. En vond ik mijn eigen dingen belangrijk. En mijn vrienden kwamen toen met het idee, want ik kom uit een dorpje. Die kwamen met het idee om een keet op te zetten. Wie kent een keet? Hier, kijk, sommigen kennen het wel. Nou, gewoon een woonwagen of een bouwkeet. Die bouw je helemaal van binnen om. En dan ga je lekker met elkaar een mooi barretje inbouwen. En dan ga je lekker bier met elkaar drinken. Of lekker gek doen. Leuk praten met elkaar. En dat ging op het begin ook wel goed. Alleen op een gegeven moment liep het toch wel uit de hand. En gingen we toch wel wat meer bier drinken. En kwamen er ook meisjes van buitenaf en zo. Dus ik vond het wel hartstikke leuk toen. Maar ik merkte dat het toch wel wat uit de hand liep. Na verloop van tijd. En ik merkte dat iets was wat ik moeilijk tegen kon houden. Dus ik vond het fijn om wat populair te zijn. Ik vond het fijn om wat meisjes op te schieten. Ik hield van genieten, gek doen en lol trappen en al die dingen meer. Toen merkte ik op een gegeven moment dat ik ook gewoon op een gegeven moment gewoon dronken was. En dat ik sommige momenten gewoon te veel bier had gedronken. Waardoor je dus echt, daar zijn we van te kijken. Hè? Nee, maar dat je dan denkt van, kan dit wel? Want ik ben al die tijd gelovig opgevoed. Ik ben al die tijd gewoon naar de kerk gegaan. Heel veel plezier naar de zondagsschool gegaan. Naar de tieners en naar de jeugd. En op dat moment ging ik naar de jeugd. En merkte ik gewoon van, er staat iets tussen mij en God in. En misschien herken je dat wel. Misschien heb je ook zo'n gevoel dat je denkt van, iets trekt aan mij. Wat ik heel moeilijk vind om de keuze voor Jezus te maken. Nou, uiteindelijk, wat er gebeurde is dat ik op een avond dacht ik van, ik ga toch weer eens een keer Bijbel lezen. Dat had ik heel lang niet meer gedaan. En toen kreeg ik gewoon één tekst in mijn hoofd. En toen dacht ik van, die sla ik gewoon open. En dat was Jacobus 4, vers 4. En die sprak zo tot mij, dat ik gewoon eigenlijk zei van, dit wil ik niet meer. Ik wil het oude leven achter mij laten. Ik wil niet meer zoveel naar de keet, want dat is denk ik niet goed voor mij. Heeft slechte invloed op mij. Ik ben elke keer dronken. En ik ben alleen maar met mijn meisjes bezig en eigenlijk niet met God. En Jacobus 4, vers 4 zegt, vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. En die tekst kwam best wel hard bij me over. En die landde zo diep dat ik gewoon dacht van, het is niet goed om hiermee door te gaan. Ik ga niet meer zoveel naar de keet. Het lijkt me beter dat ik niet meer zoveel drink. Natuurlijk hield ik wel gewoon contact met mijn vrienden, maar zei ik van, het is even goed om hiermee te dimmen. Wat ik merkte daarna is dat er een jeugdkamp kwam. Een jeugdkamp. En ik ging er naartoe met heel veel plezier, maar eigenlijk ook gewoon meer voor het contact. Er was een spreker die een hele mooie boodschap, eigenlijk weet ik helemaal niet meer goed wat hij zei, maar het was een hele mooie boodschap, eigenlijk ook gewoon voor de keuze voor God, om een keuze voor God te maken. En er zijn me dingen die me raakten en waardoor ik dacht van, dat me diep raakte, waardoor ik best wel emotioneel werd. En ik ben over het algemeen een jongen, die vooral toen, die eigenlijk heel hard was van zichzelf en die eigenlijk een muurtje om zich heen had gebouwd, een kadertje waar je heel moeilijk doorheen kwam en eigenlijk nooit helde of nooit emotioneel werd. En toen op dat moment was er echt iets dat mij brak in die dienst. En toen dacht ik echt van, oh, ja, dit is de Heilige Geest. En al die tijd dat ik daarover heb gehoord en toch af en toe ook heb gevoeld. Maar op dat moment dacht ik echt van, ja, dit is Heilige Geest. En het brak mij zo dat ik gewoon dacht van, ja, ik maak die keuze voor de Heer. En er kwam een leider naar me toe en die ging voor mij bidden. En toen op dat moment heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. En dat moment, dat staat me nog steeds als, ja, staat me zo in het geheugen. Dat vind ik zo tof om over te vertellen. En ik denk dat het voor jullie ook heel belangrijk is om je keuze voor Jezus, als je een keuze hebt gemaakt voor Jezus, om daarover te getuigen. Want het is zo belangrijk, want ik denk echt, als ik niet die keuze had gemaakt voor Jezus, dan stond ik hier echt niet. Dan was ik misschien nog wel gewoon in de keet blijven zitten, of dan was ik gewoon nog in de discotheek elke weekend. Dan stond ik op die zaterdagavond zeker niet hier. Dus het is altijd goed om te beseffen en aan anderen te vertellen hoe jij een keuze hebt gemaakt voor Jezus. En vanavond, mag ik even de sheet hebben? Vanavond is identiteit is het onderwerp. En ik heb hier al lange tijd over nagedacht. Want ik had het in mijn stille tijd met de Heer. Dacht ik toch van, wat is het toch? Ik spreek veel jongeren die toch al veel met zichzelf worstelen. En ik heb dat ook een tijdje gehad. En toen dacht ik van, maar ik heb dat nu even niet. En waarom spreek ik zoveel mensen die het over zichzelf hebben? En van, ik heb het heel lastig. De Heer ervaar ik niet meer echt in mijn leven. En hoe zit dat nou? En ik ging daarover nadenken. Ik dacht van, eigenlijk komt het er allemaal op neer op wie jij bent. En dat zegt identiteit ook. Wie ben jij? En toen begon ik erover na te denken van, stel dat die vraag nu aan jou gesteld zou worden. Dat ik nu ook aan jou vraag, ik weet niet of je hem al een keer hebt gehad, maar dan zeg ik van, wie ben jij? Vertel eens even. Kun je het mij vertellen? Wie ben jij? En dan is de vraag van, wat voor antwoord zal jij geven? Als iemand tegen jou zegt, wie ben jij? Zeg je dan van, ik ben Jan en ik ben een christen en ik kom uit Hasselt en ik heb goede, fijne ouders. En wat ga je vertellen? Je staat soms helemaal sprakeloos van zoiets. En ik dacht van echt van, wat ga jij zeggen? Ga je iets over jezelf zeggen? Over je karakter? Ben je positief, negatief? Hoe zie je dat zelf? Hè? En daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Ik ga het allereerst hebben over ons zelfbeeld. En hoe belangrijk dat is om een godsbeeld, hoe je godsbeeld daarin is. Dus als je een positief of negatief zelfbeeld hebt, hoe belangrijk is het dan om een goed godsbeeld te hebben? En daarom wil ik kijken van, in hoe belangrijk zijn mensen voor jou, of goedkeuring van mensen, hoe belangrijk is dat voor jou? En wat bepaalt jouw beeld dan uiteindelijk van misschien wel een wereldsbeeld of een hemelsbeeld juist? En daar wil ik straks verder op doorgaan. En dan wil ik de volgende sheet hebben. Hier zie je de identiteitsboom. En ik dacht van, identiteit is echt gewoon als een boom. Misschien denk je van, het is heel vaag, hoe die het nou zegt. Maar je ziet hier een boom. En de boom die bestaat uit de wortels, een boomstam, takken en dan zie je hier de bladeren. Maar ik wil even dat we ons bezig houden met de vruchten. Dus ik wou het liefst een olijfboom zoeken, maar dat was een beetje moeilijk. Dus, en allereerst, identiteit begint bij de wortels. En de wortel, dan moet je goed aan denken, je wordt eigenlijk wie je bent, dat begint bij de wortel. Dat is je opvoeding, je cultuur, je gezin, zeg maar, waar je vandaan komt. Dat is eigenlijk de wortel. Dus daar staat, dat is wie jij bent en waar jij begint. En dan moet je vooral denken aan je kindertijd. Dan heb je de boomstam. En de boomstam, die kan heel smal zijn of heel breed. Dat is uiteindelijk, moet je denken aan een beetje de puberteit, waar je alle dingen voor jezelf gaat bepalen wat jij belangrijk vindt. Dus als jij gaat zeggen van, vrienden vind ik belangrijk, ouders. Misschien ook wel gewoon wat ik bezit, mijn iPad of iPod, weet ik veel wat het is. Hè? Bezit kan ook of rijkdom. En dat heeft heel veel te maken met die wortels. Want ik kan me voorstellen, als jij wat voor je gevoel, wat nare opvoeding hebt gehad, dan kunnen er ook gaten komen in die boomstam. En dat is net als een specht die gaten tikt in die boomstam. En dat je dus zegt van, ik vind dat mijn ouders niet meer zo belangrijk, ik kies voor mijn vrienden. Weet je wel? En dat is een beetje die puberteit. Speelt een hele grote rol. Dan heb je de takken. En de takken staan vooral voor de dingen die jij doet. En wat jij eigenlijk de uitkomst van jouw daden. En alles wat jij dus doet, daar komt het op neer. Wat jij belangrijk vindt, daar ga je ook naar handelen. En van die takken komen dus de vruchten uiteindelijk, naar de uiting naar anderen. Dus hoe praat jij? Hoe doe jij? Want als jij een heel positief zelfbeeld hebt, dan praat je vaak ook heel positief naar anderen toe. Dat is vaak wel de uiting daarvan, als je er maar nadenkt. En ik wil er eventjes bij stilstaan, bij vooral ook de wortel, als je het over zelfbeeld hebt. En dan mag de volgende sheet komen. En dan heb ik hier, wie zie jij in de spiegel? Nou, je ziet het al. Olifantje met de giraf. Maar het is even belangrijk, wie zie jij in de spiegel? Kijk maar eens even goed. Want elke dag, iedereen kijkt weer anders in de spiegel. En ikzelf denk ik ook nog wel. Maar is dat een positief of negatief beeld als je in de spiegel kijkt? Of is het elke dag weer anders? En ik wil met jullie stilstaan bij Exodus. Dat is het leven van Mozes. En heel kort wil ik dat even aanhalen. Dat is Exodus 3 vers 10. Ik heb hem niet op de beamer staan. Ik zal hem er even bijpakken. Maar het is trouwens wel belangrijk dat iedereen een Bijbel meeneemt. Ik zie dat er haast geen Bijbels zijn, maar dat is iets van de laatste tijd. Daar let ik nog wel veel op. Ik zeg ook altijd tegen de tieners, altijd van je Bijbel meenemen, want het is oh zo belangrijk. Echt waar. Ja? Je hebt toch de Bijbel met EI, toch? Oh, conferentiebijbel. Oké, Exodus 3, vers 10 en 11. Dan lees je over Mozes, wat God dan op een gegeven moment tegen hem zegt, hè, wat God is aan hem verschenen, dan zegt hij, nu dan, ga. Ik zend u tot de farao om mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden. Dan komt het. Maar Mozes zeide tot God, wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Dus wie ben ik, zegt Mozes. En ik wil even stilstaan bij het leven van Mozes, dat hij uiteindelijk zegt, wie ben ik? En jullie weten allemaal, Mozes is een heel groot leider geworden. En hij heeft grote dingen gedaan in de naam van de Heer. En hij heeft het volk uit Egypte geleid naar Israël. Maar hoe was Mozes in die tijd voordat hij geroepen werd? En toen ik daarbij stilstond, dacht ik van, hey, eigenlijk, als je kijkt naar Mozes, hoe zat het met zijn opvoeding? Dan weten jullie allemaal dat hij in een biezen mandje is gelegd bij het riet. En dat uiteindelijk Mozes werd gevonden door de dochter van de farao. Maar Mirjam die stond erbij en die zei toch van, nou goed, ik kan opgevoed worden door de Hebreeuwse moeder. Ja, is goed, zei de dochter van de farao toen. Alleen ik wil hem dan wel weer terug hebben, dan voed ik hem zelf op. Dat is prima. Dus dat gebeurde. Alleen je ziet dus wel wat op dat moment gebeurt. En dan moet je, ik denk zelf, want het staat niet heel duidelijk in de Bijbel. Maar ik denk zelf dat het te maken heeft met een leeftijd van misschien wel 4 tot 6 jaar. Of de opvoeding, zeg maar, misschien wel van 1 tot 6. Dat er bij de moeder eigenlijk de borst kreeg en uiteindelijk opgevoed werd. En toen weer teruggegeven werd aan de dochter van de farao. En wat je daarin ziet is een beetje verwarde opvoeding. Want je ziet dat Mozes van die... Ja, eigenlijk van een hele arme cultuur naar een rijke cultuur gaat. En van een Hebreeuwse cultuur naar een Egyptische, is heel anders. En die moeder, hij krijgt in één keer een hele andere moeder te zien. Nou, toen ik dat dacht, dacht ik van, hey, dat is gewoon heel apart. Als je daarbij stilstaat, dat is toch een beetje verward. Hè? Dus als je over Mozes nadenkt, een beetje aparte soort opvoeding. Dan zie je dat ook, hij opgroeit als puber. Nou, gewoon opgroeit in zijn jonge jaren bij de farao. En dan heeft hij de leiding over een aantal, ja, eigenlijk, of leiding, hij heeft het gezag als in het huis van de farao. En dan zie je dat een aantal Egyptenaren, of een Egyptenaar met een Hebreeër gaat vechten. En dan zie je dus ook dat hij keek om zich heen, staat er dan in de Bijbel, en hij slaat die Egyptenaar neer, dood. Dan staat er zelfs omdat hij gewoon doorliep en het eigenlijk verzweeg. En dan komt hij later weer... En ziet de twee Hebreeën daar vechten. En die Hebreeën zegt uiteindelijk tegen hem van, ja, maar ga je ons ook net zo dood zijn als die Egyptenaar? Dus hij vluchtte. En wat hem dan overkomt is eigenlijk alleen maar genade van de Heer. Want dan komt hij weer de put. En daar is Zippora. En die heeft allemaal mannen om haar heen. En die mannen die willen haar weg hebben bij die put. Dan jaagt Mozes al die mannen jaagt die weg. Dus zij is helemaal verbaasd. En ook van Mozes en die vader ook. En die vader die zegt, ja, nou, hij komt maar eten en jij wordt de man van Zippora. Dus dan zie je, Mozes wordt de man van Zippora, krijgt ook nog een zoon, wordt ook nog vader. En dan staat er in de Bijbel, en hij ging de kudde hoeden. Nou, heeft hij al die jaren, staat er in de Bijbel, kudde zitten hoeden. Nou, dat is gewoon herder geweest. Helemaal niet bijzonder. Maar dan zit ik juist te denken van, zou die nou die moord, want dat gaat heel diep. Stel je voor dat wij een moord hebben gepleegd. Jullie weten allemaal dat dat blijft gewoon in je geheugen gegrift staan. Dus Mozes, die ging gewoon verder met zijn leven. En waarschijnlijk heeft hij in al die tijd, dat weet ik alleen niet zeker, maar in al die tijd, misschien heeft hij die moord wel verzwegen. Terwijl die heel diep in zijn geheugen gegrift staat. En wat ik daarmee wil zeggen is van, een aparte opvoeding, een beetje verward. Daarnaast, Mozes, zou hij die moord verzwegen hebben, dus hij zit eigenlijk met zichzelf. Hè? Hij ziet dat eigenlijk niet zitten, hij wil er niet over praten, over die moord. En dan heb je Exodus 4, vers 10 tot 12. Nu ook even met jullie lezen. Exodus 4, vers 10 tot 12. En toen zeide Mozes tot de Heere: Och Heere, ik ben geen man van het woord, nog sinds gisteren, nog sinds eergisteren, nog sinds gij tot uw knecht gesproken hebt. Want ik ben zwaar van mond, zwaar van tong. Maar de Heer zei tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt hem stom of doof, ziend of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en het zal u leren wat gij spreken moet. En dit vind ik zo'n mooie vergelijking met de realiteit. Want hoe vaak denken wij wel niet van, ik kan niet spreken. Ik heb het ook heel vaak. En toch wordt mensen nodig me uit in New York. En denk ik van, oh, sta ik hier? En eigenlijk kan ik niet goed spreken. Misschien denk je dat nu ook wel. Maar dat maakt mij niet uit. Want God zegt wel, ga maar spreken. Hè? En ik denk ongetwijfeld dat hier mensen zijn die denken dat ze niet kunnen spreken. Heel veel. En denk ik zeg van, nou, God heeft het niet voor mij weggelegd. Maar ik zeg ongetwijfeld denk ik wel dat God dat je spreekt en zegt, van, spreek maar en getuig maar. En ik zeg, ik wil ook gewoon echt aanmoedigen om dat gewoon te doen. Echt. En wat je hier ziet, al die dingen die stapelen zich op van een verwarde opvoeding. Een moord die hij eigenlijk verzwijgt, die hij heeft gepleegd. En dat hij niet goed kan spreken. Sommige vertalingen zeggen dat hij stottert. Nou, moet je je voorstellen dat hij dan gaat spreken. Ja, ik sta hier te spreken. Weet je wel? Moet je je voorstellen. Dus hij had een heel negatief zelfbeeld. Daar komt het op neer. Ik denk ongetwijfeld dat hier ook een aantal zijn die gewoon nog niet zo positief naar zichzelf kijken. En dat is ook helemaal niet erg, want ik denk dat bij iedereen een bepaalde onzekerheid speelt en dingen. Maar die onzekerheid kan wel oplopen tot negativiteit. Een negatief zelfbeeld. Dus daarom ook die spiegel. Nee, hoe kijk je in de spiegel? En ja, als je zo bij nadenkt, denk ik van God die wil zo dat je positief naar jezelf gaat kijken. Want eigenlijk, God heeft jou gemaakt naar zijn wil. En jij bent niet blij met jezelf. En God, hoe zal God dat vinden? Heb je er wel eens over nagedacht? En dan kom je uiteindelijk bij het godsbeeld. Want uiteindelijk als je positief naar jezelf kijkt of negatief, hoe zie je God dan? Zie je God zeg maar, als die vader die het kind omhoog houdt, die hartstikke trots is op jou? Of zie je hem als een boze boeman? Want ik kan me voorstellen dat als je heel negatief naar jezelf kijkt en het even gewoon in heel veel dingen niet meer ziet zitten, heel onzeker bent over situaties, over alles, dan stapelt dat zich op en dan zie jij God heel anders. En heel veel mensen die zeiden tegen mij, want ik legde een keer de vraag neer van, kun je als je een negatief zelfbeeld hebt, kun je dan een positief godsbeeld hebben? Nou, heel veel zeiden tegen mij, ja, dat kan. Maar ik wil daar niet heel diep op ingaan en het antwoord op geven, want dat blijft gewoon persoonlijk bij een ieder weer anders. Maar het is wel zo dat het belangrijk is voor jou om te beseffen dat als jij nu met een zelfbeeld zit wat gewoon aardig negatief is of gewoon heel onzeker, dan mag je God nog steeds zo zien als de bovenste, niet als die boze boeman. Want die bovenste, dat is hoe God naar je kijkt. God kijkt altijd vol liefde naar jou. Altijd. Ondanks alle tekortkomingen die je hebt, kijkt God vol liefde naar jou. Dat moet je echt heel goed beseffen. Want heel vaak denk ik ook bij mezelf, dan schiet ik heel veel dingen weer tekort. En dan ga ik maar gehaast door het leven en dan heb ik haast geen tijd gehad voor God. En dan heb ik haast geen Bijbel gelezen. En dan krijg ik heel snel de gedachte van ja, nou heeft het ook geen zin meer om God te zoeken. Heb je dat wel eens? Ik denk ongetwijfeld dat hier ook een aantal zijn die dat hebben. Dat je gewoon dat al die dingen erin schiet en eigenlijk komt het erop neer, dat zijn allemaal leugens. Van ja, je kan God niet meer zoeken, want je hebt dit gedaan. Je schiet hierin tekort. En je bent ook een fout persoon. En je kunt God niet meer zoeken. Maar neem dat. Dat zijn allemaal leugens. Die sluipen erin. Heel onbewust vaak. En neem dat niet aan in je leven. Zeg echt van, hey God, ik blijf u zien als een vader die trots op mij is. Elke keer, elke dag opnieuw. En ik wil bij jullie stilstaan. De volgende sheet mag trouwens komen. Johannes, gaan we lezen. De mensen die de Bijbel hebben, mogen Johannes openslaan. Dan gaan we het hebben over Petrus. Ik ga hem even vanaf het scherm voorlezen. Want Petrus is gewoon een bijzonder persoon, je weet wel. Het is de man die zich elke keer weer stootte aan zijn eigen hoofd. Ja, gewoon elke keer weer. Heel impulsief, heel apart persoon, maar altijd wel met een brandend verlangen naar Jezus. Van voor meer. En meer van hem. Dan ga ik lezen. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van Tiberias. En hij opende zich aldus. Openbaarde zich daar aldus. Daar waren bijeen Simon Petrus, Thomas, genaamd Didymus, Nathanael van Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus, en nog twee van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, ik ga vissen. En hier heb ik dik gedrukt, want dat is eigenlijk komt op neer. Hij viste altijd en hij heeft het waarschijnlijk op een manier gezegd van, ik ga vissen, ik pak mijn oude leventje weer op. Want hij zat eigenlijk nog met een diepe zonde voor zichzelf en dat was het verraden van Jezus. Hij zei, ik ga vissen. Nou, zij zeiden tot hem, wij gaan met u mede. Zij vertrokken en gingen scheep en in de nacht vingen zij niets. Toen het reeds in de morgen werd, stond Jezus aan de oever. De discipelen wisten echter niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot hen, kinderen, hebt gij ook enige toespijs? Zij antwoordden hen, nee. Hij nu zeide tot hen, werp nu het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het net uit en konden niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. De discipel dan die Jezus lief had, en dat is dan Johannes, die had Jezus echt heel lief. En dan vooral Johannes naar Jezus toe, hè? Zo moet je denken. Want de andere discipelen sluit Jezus natuurlijk niet uit. En dan zei hij tot Petrus, het is de Heere, Simon Petrus dan. Het is de Heere. En Simon Petrus dan, die dat hoorde, dat het de Heer was, sloeg zijn opperkleed om, want hij was ongekleed, en wierp zich in zee. En ik heb dit ook echt dik gedrukt, want dit moet je echt goed in je hoofd hebben. Dat hij wel zo gek is dat hij de zee induikt. Want kijk, maar de andere discipelen kwamen met het schip. Want zij waren niet ver van het land, slechts ongeveer 200 el. En 200 el moet je denken ongeveer een 100 meter als je goed hebt. Dat is zo grappig dat hij dat doet, die Petrus. En ze sleepten het net met de vissen. Toen ze dan aan het land gekomen waren, zagen zij een konevuur liggen en de vis daarop met brood. Jezus zei tot hen, breng dan de vissen die gij thans gevangen hebt. Simon Petrus ging aan boord en sleepte het net aan het land, vol grote vissen, 153, en hoewel ze er vele waren, scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt en houdt maaltijd. Niemand van de discipelen durfde hem vragen stellen, wie zijt gij, want zij wisten dat het de Heere was. Jezus kwam en nam het brood en gaf hun de vis. En als je erbij stilstaat, is wel grappig, want Jezus zegt, heb gij enige toespijs? Maar wat heeft Jezus nou nodig? Dat doet hij alleen als test, dat vraagt hij aan ons. Want Jezus die zat daar, met vis en brood. Dus waarom zou hij vragen of hij nog wat nodig heeft? En dan zie je dat hij weer de test neerlegt bij de discipelen om dat net aan de andere kant te gooien. Schitterend toch? En ik wil hier even stilstaan bij Petrus, want Petrus heeft Jezus verraden. En hij heeft misschien voor zichzelf al berouw erin getoond, maar ik denk ongetwijfeld dat hij daar nog mee zat. En hij pakt het oude leventje eigenlijk erop en zegt ook weer, ga vissen. En je kunt dan misschien voor jezelf denken van, nou goed, is dat wel is dat iets van het oude leeftje dat weer oppakt? Maar ik denk van wel, en dat Jezus langs de kant stond, dat hij helemaal weer verbaasd is. En het mooie van Petrus vind ik, dat Petrus altijd als hij iets had, en dat is een heel belangrijke les voor ons, altijd als Petrus zijn hoofd stootte, kwam hij weer in beweging. En het mooie is dat je hier ziet van Petrus, is elke keer weer, en nu ook, dat als Jezus die stond er langs de kant. En Petrus is zo gek om zijn kleed eigenlijk. Ja, hij doet zijn opkleed om, want hij was anders gewoon helemaal naakt zo'n beetje. Maar hij duikt het water in met dat kleed, uit de boot. Nou, en dat vind ik zo'n mooi beeld, want dat zegt van, hey, Petrus, je hebt zo naar jezelf gekeken, en zo negatief naar jezelf gekeken. Je hebt me verraden, hè, dat eigenlijk zo is. Maar hij ziet Jezus weer en dan wordt hij zo enthousiast van. Zo enthousiast. En dat is zo belangrijk, mensen. Dat bepaalt ook het godsbeeld. Hè? Kijk, Petrus is tegenovergestelde. Als Petrus gewoon negatief ging kijken naar dat hij een verrader had en al die dingen die hij deed, naar al die tekortkomingen, en dat, dat, dat Jezus gewoon ook tegen hem zei van, ga Satan, ga achter me weg, weet je wel, al die dingen. Als hij daarna gaat kijken, ja, dan zal hij zoiets toch niet doen. En ik wil gewoon jullie echt aanmoedigen om elke keer in beweging te komen. Want je ziet gewoon dat Petrus, die duikt het water in om Jezus te zien. En het is zo belangrijk om elke keer weer uit te zien naar die ontmoeting met Jezus. Elke keer weer. En heel vaak heb ik zelf ook, dan denk ik van ja, moet ik nou, heb ik nou wel zin om God te ontmoeten? En ik denk ook dat je daar heel eerlijk in mag zijn. Ik bid soms zelfs van, hey God, ik heb eigenlijk helemaal geen zin om u te zoeken. Maar weet je, dat is, ik denk dat God kijkt naar de eerlijkheid van je hart. Want hij weet toch al alle dingen. Dus waarom zou ik zeggen van, God, ik heb zo zin hier om u te zoeken, terwijl het geen zin heeft. Terwijl ik helemaal geen zin heb. Dus ik denk wel van, hey, het is zo belangrijk om weer uit te zien naar die ontmoeting met Jezus. Want Jezus gaat hem dan wel die maaltijd geven. En het is wel zo, want dat heb ik er niet bij gezegd, maar je ziet wel dat Jezus weer terugkomt op een test voor Petrus. Van, Petrus, hou je echt van mij? En je weet het, hij vraagt het 3 keer. En Petrus wordt daar verdrietig om. Maar dat is het wel, dat als je weer Jezus uitkijkt naar die ontmoeting met Jezus, dan kom je jezelf weer tegen. Dus het is elke zelfbeeld wordt Godsbeeld en Godsbeeld, dus Jezusbeeld zeg maar, wordt weer zelfbeeld. Dus je komt altijd weer jezelf tegen. En dat is vaak pijnlijk, als God snoeit. God doet, soms als je van God gaat, doet het wel pijn. Maar dat zijn elke keer die keuzes die je moet maken. En ik denk ook als je echt gewoon in een moeilijke fase zit, en vooral ook in de tienertijd en in jeugdtijd, krijg je zoveel keuzes op je af die jouw toekomst bepalen. En eigenlijk zit je in een tijd waar jij heel veel dingen voor jezelf bepaalt. En waar jij van zegt, hey, dit vind ik belangrijk en dat vind ik belangrijk. En misschien, en de gedachte die ik had toen ik jong was, was heel fout. En die heb ik eigenlijk als leugen in mijn leven aangenomen. Dat is dat ik zei van, ik ga nu nog lekker genieten van het leven. En lekker gek doen. En toen dacht ik ook van, nou, af en toe een beetje dronken worden, dat maakt dan niet uit. En dan kan ik ondertussen gewoon naar de kerk. En lekker genieten en gek doen met mijn vrienden. En dan over een paar jaar, dan ga ik Jezus volgen. Dat zit in mijn hoofd. Maar dat is denk ik echt niet wat God wil hebben. En toen ik hierbij stilstond, dacht ik echt van, ik wou een hele bemoedigende boodschap brengen, maar ik merk gewoon dat dit toch anders overkomt en dat God hier iets mee wil doen. Maar God, hou gewoon in je hoofd dat God echt met een brede glimlach naar jou kijkt, trots op jou is, en dat jij niet kijkt naar je tekortkomingen en niet kijkt naar je beperkingen, maar gewoon doorgaat. En net als Petrus, die lekker in beweging komt, lekker dingen gaat ondernemen, misschien moet je, als je de muziek naast je hebt neergelegd, misschien moet je weer lekker even de muziek in, moet je weer dingen doen voor de Heer. Want soms is het goed om een verantwoordelijkheid te hebben. En dat wil ik je gewoon echt aanmoedigen. En dan mag de laatste sheet komen. Want eigenlijk heb ik hier ook neergezet. Dat is heel moeilijk te pakken eigenlijk. Het is positief zelfbeeld plus een positief godsbeeld is een hemelsbeeld. En een hemelsbeeld, nou echt, als je je voorstelling maakt van de hemel. Ik doe het wel eens, hè, dat ik me gewoon lees over dat de baby's in de slangenholen zullen liggen. Nou, dat vind ik gewoon super tof om te lezen. Dan denk ik van, oh, zou de hemel zijn? Zou het ook zo zijn dat als ik denk dat ik dan op vakantie ga en ik wil aan de zee liggen, dat ik er dan in één keer ben? Nou, zulke voorstellingen maak je als van de hemel, hè. Nu moet je een hele afstand afleggen. Maar straks is het misschien wel zo dat je denkt en je bent er. Je denkt aan de zee, hop, en je zwemt. Nou, dat vind ik van die mooie voorstelling. Ik denk echt, als jij positief vooruit kijkt, positief naar jezelf kijkt, positief naar God kijkt, dan krijg je een hemelsbeeld. Je gaat heel positief vooruit kijken, een hoopvolle toekomst. Dat is zo mooi. God die wil zoveel mooie dingen geven. Maar dat betekent wel dat je moet afrekenen met leugens vanuit de wereld die op je afkomen. Want de maatschappij om jou heen, de wereld zegt tegen jou, ja, jij moet presteren. Jij moet goed je best doen om een carrière te halen. En sowieso moet je goed best doen. Maar het is wel zo, je hoeft niet zo superveel te doen om carrière te halen. Carrière is niet het belangrijkste in het leven, want dat is God. En zo zijn er veel meer dingen die jou in twijfel brengen. Van, hé, je moet mooi zijn om populair te zijn. Allemaal van die dingen. En dat, die nemen wij onbewust vaak aan in onze gedachten en die nemen wij mee. En daarnaast heb ik gezegd, negatief zelfbeeld, negatief godsbeeld is wereldsbeeld. He, dus wat vind je belangrijker? Wat mensen van jou vinden of wat God van jou vindt? Nou, eigenlijk weet je het laatste al. Wat God van je vindt, dat heb ik net verteld. He? Dus blij met jezelf. En ik heb je neergezet, want ik kreeg het thema te horen. En als het goed is, is dat het ook. Trek je nieuwe jasje aan. En Ik heb de Heer gezegd, kom in beweging, net als Peter, blijf niet stilzitten. En houd je niet te veel bezig met anderen, maar met God. Ik heb zo gemerkt dat ik alleen maar met anderen bezig hield en allemaal goedkeuring nodig had om verder te komen. Dat is niet waar je op identiteit op gefundeerd is. Om goedkeuring van mensen te ontvangen, om te horen van, hé, jij bent best een aardige gozer. Hé, jij bent best goed in wat je doet, je hebt best talent. En al die dingen, allemaal bemoediging. En dat bouwt jou op. Maar dat is niet waar zozeer jouw opbouw ligt. Want die opbouw, die ligt bij God. En de intimiteit met God. Daar kun je het vinden. En daar ben ik zeker van, dat je daar ook zeker gaat vinden. En wandel in de waarheid heb ik er neergezet. En daar wil ik ook echt mee afsluiten. Want het duurt aardig lang, misschien ook. Maar wandel in de waarheid, het is zo belangrijk. Geen leugens meer aannemen. Lekker wandelen in de waarheid. Lekker alle waarheden over jezelf uitspreken. Zelfs in de spiegel. Ik doe het zelfs ook nog wel eens. Ik zou heel kort ook de teksten die God over ons zegt, zou ik hier opnoemen. En wat God tegen ons zegt, is het volgende. En dit moet je echt als waarheid aannemen. Dat is zo belangrijk. En de teksten kun je achteraf van mij krijgen. Die heb ik hierop staan. Ik ben een kind van God. Ik ben een rank van de ware wijnstok, een kanaal voor de liefde van Christus. Ik ben een vriend van Christus. Ik ben een zoon van God. God is mijn geestelijke vader. Ik ben Gods tempel, zijn geest en zijn leven wonen in mij. Ik ben een nieuwe schepping. Nou, dat is belangrijk, de keuze voor Jezus. Je hebt een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping in hem. Ik ben een maaksel van God. In Christus Jezus geschapen om zijn werk te doen. Er staat zelfs hier, ik ben een vijand van de duivel. Ik ben een vijand van de duivel. Je moet juist tegen de duivel gaan strijden. Je moet niet bang voor hem zijn, je moet tegen hem strijden. Je kunt wel denken van, ik trek de wapenuitrusting aan. En die pijlen, staat in de Bijbel van, de duivel schiet allemaal pijlen op me af. Maar je moet het tegengaan. Echt. En wat het miste vaak, dat wil ik wel even zeggen. De wapenuitrusting mist één ding en dat is de rugdekking. Heel belangrijk. Maar daar heb je elkaar voor nodig. Het is heel belangrijk dat je met de ruggen tegen elkaar staat. En dat je al die pijlen afweert. Allemaal. Want er komen er sommigen in je rug. En die heb je niet door. Dus ik ben een vijand van de duivel. Ga vechten. En dat hoeft trouwens niet altijd. Als je sterk in je schoenen staat. Dan met de Heer. Dan zal de Heer voor je vechten. Maar ik ben door Christus uitgekozen en aangewezen om zijn vrucht te dragen. Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis. Dit is een hele belangrijke, vooral voor de jongeren hier onder ons. Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis. Ja? Ik heb het zo gemerkt in mijn jongerentijd, dat ik elke keer in de discotheek liep. En dat ik om 4 uur op mijn klokje keek en dacht van, of 2 uur soms al. En dacht ik, ik moet eigenlijk naar huis. Want mijn ouders zeiden dat ik ben geen kind van de nacht. En het staat gewoon in de Bijbel. En ik geloof de Bijbel. En ik geloof in God. Elke keer opnieuw dacht ik dat. Ik ben een kind van het licht en niet van de duisternis. 1 Thessalonicenzen 5:5. En zei hij als laatste, ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij. En dat is toch schitterend. Ik ben uit God geboren. Het kwaad, de duivel, heeft geen vat op mij. Halleluja. Halleluja. En ik denk echt van, hey, misschien komt deze boodschap heel anders op je over. En is het helemaal niet bemoedigend. Maar hou gewoon die dingen vast. Dat als je gewoon met dingetjes zit of een onzekerheid. Dat je gewoon in beweging moet komen. En weer lekker God gaat zoeken. Dat je lekker zegt van, hey God, ik kan er niks aan doen. Ik zie het niet meer zitten. In deze situatie ook, ik kan er niks aan doen. Heer, en ik heb misschien een wat nare opvoeding gehad. En je bent er allemaal bij geweest. Maar God die zegt tegen jou, ja, maar ik hou van jou. En net zoals Mozes, Jezus die begon, of God begon helemaal niet over die tekortkomingen. Hij zegt gewoon, ga maar. Het gaat helemaal niet over die tekortkoming, ook niet over die moord. Terwijl ze denken van, ja, maar God komt toch altijd terug op zoiets ergens? Nee. God zegt, ik vergeef het als je berouw hebt. En we vragen of de muziek naar voren wil komen. Ik denk dat het dan nog heerlijk is dat we even met elkaar gaan afsluiten. En ik wil toch een uitnodiging doen dat als de muziek gaat spelen, dat de openheid is voor gebed. En het zou fijn zijn als er een aantal leiders langs de kant zullen staan. Misschien in de gangpaden of aan de zijkant. En dat je op dit moment ook gewoon nadenkt van, hey, hoe is mijn zelfbeeld? En hoe is, daardoor is mijn godsbeeld ook veranderd? Hè? En de oproep die ik wil doen, is vooral voor jouw onzekerheid daarin. Of je onzeker bent over jezelf, onzeker bent over God. Misschien wel zelfs heel negatief. En dat je dus bij jezelf afvraagt van, God, is er nog iets tussen u en mij dat ik bij u neer kan leggen? En ik denk echt dat God mooie dingen wil gaan doen. Vanavond nog steeds. En misschien duurt het allemaal wat lang. Dan denk je van alweer een uitnodiging. Ja, alweer een uitnodiging. Maar waar ben je zonder uitnodiging? Jezus zegt altijd van, ik wil met jou eten. Want als je niet ingaat op die uitnodiging. En het lijkt me gewoon goed dat als je... En ik zie nog niet zozeer leiders hier staan langs de zijkant. Maar als jij het op je hart hebt om voor iemand te bidden, ook gewoon hier in de zaal. Lijkt me gewoon heel goed om je heen te kijken. En als je het gevoel hebt dat je voor iemand wil bidden, dan moet je dat gewoon doen. God wil zoveel bemoediging brengen ook vanavond. Ook al drukt het misschien wat zwaar op je. Wat ik heb gedeeld. Maar zoveel, ik denk echt dat er zoveel dingen ook in opvoeding gebeuren. Er zoveel dingen waar je gewoon last van hebt. En waar jouw identiteit op gebouwd is. Waar je van denkt van, ja, wat moet ik ermee? Ik heb nare dingen meegemaakt, wat moet ik ermee? En breng het maar bij God. En als je merkt van, hey, ik durf de stap niet te nemen om iemand toe te lopen. Geef dat gewoon even kenbaar met een hand aan. Dan ga ik voor je bidden. Dat je je hand omhoog doet. Dan ga ik voor je bidden daarvoor. Ja? Zoals. Je mag even gewoon in beweging komen. Laat voor je bidden. Of steek je hand omhoog. Ja? Trouw hemelse Vader. Dank u wel. Dat u zo goed voor ons bent. Dat u een trotse vader bent. Een trotse vader die vol liefde naar zijn kinderen kijkt. En Jezus, ik verlang meer naar u. En Vader, ik bid dat het verlangen ook bij ons hier in de zaal, dat het verlangen meer zou worden. En ik voel echt dat er veel patronen zijn in ons leven. En waar we niet, niet zo makkelijk van afkomen. Veel patronen waar we aan vasthouden, ook een comfortzone. Het simpelweg gewoon elke keer naar de dienst gaan en iets betekenen. Misschien ook in techniek of in zang. God zegt, van, zoek mij in intimiteit. Wees stil voor mij. Zoek mij. En hou je niet te veel bezig met anderen. Wees alleen gericht op God. Op mij. Want hij wil zoveel heling brengen. En je zo bemoedigen. Dat jouw beeld van jezelf en je beeld van God alleen maar positief is. Omdat je alleen maar kunt denken aan je thuis, de hemel. En dat je zegt van, ja God, misschien heb je wel een beeld van, hey, ik wil graag op een leeuw rijden. Nou, dat zijn toch mooie dingen om over na te denken. En God wil dat in je leggen. God wil je vullen met die waarheid. En ik wil ook gewoon echt oproepen dat als jij gewoon ervaart dat God iets met jou wil doen, dat je dat kenbaar maakt. Een gebed vraagt en misschien na afloop dat je nu niemand ziet staan of om je heen ziet zitten, maar dat je toch iets aan wil doen en waarheid aan wil nemen in je leven. Geen leugen meer, niet meer wat de maatschappij allemaal zegt, want God wil zoveel bijzondere dingen doen. En Vader, ik bid in het bijzonder voor de mensen die het kenbaar hebben gemaakt, dat ze voor u willen gaan te volle, in uw waarheid willen wandelen, dat ze ook voor u kiezen, weer opnieuw misschien. Vader, dat u ze vult met uw waarheid. En dat u ze overspoelt met uw liefde en met blijdschap, Vader. Want u heeft zoveel blijdschap zit er in u. Wilt u in ieder van ons leggen dat ons hart overspoeld is van vreugde, Vader. Oh, Jezus, halleluja. Jezus, halleluja. Kom gewoon in beweging. En laten we de Heer verder prijzen. Hoe jij is, halleluja. Thank you. Amen.